Gemeente, eerst nog even een aanvullende mededeling in verband met het overlijden van broeder Z.C. Blok. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op woensdagavond 8 oktober van 8 tot 9 in het rouwcentrum Atropos aan de Van Boetselaarlaan. En de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 9 oktober om 1 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Aansluitend zal de begrafenis dan plaatsvinden en de rouwdienst zal worden geleid door dominee G.J. Capelle. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de 31ste psalm, de eerste twee versen. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u, gelijk het betaamt, en och neig tot mij uw gunstige oren. 1 en 2 van psalm 31. Gemeente, wij lezen vanmiddag het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 6. Wij lezen vanaf vers 28 tot en met vers 51. Johannes 6, vers 28 tot en met 51. En na de schriftlezing zingen we vers 12 van Psalm 78. Daar God voor hen bezorgd in hun noden, de wolken zelfs van boven had geboden. 78 vers 12. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dat brood. Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uitersten dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen alle van God geleerd zijn. Een iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is, deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld.
Thank you.
Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De gemeente, wij gaan vanmiddag luisteren naar het woord van God zoals we dat samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus. Zondag 7. Zondag 7 van onze Heidelbergse catechismus geeft ons vanmiddag de samenvatting van wat het woord van God zegt over het waarachtige geloof. We lezen samen die zondag. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Wel, we hebben zojuist ons geloof met de woorden van die artikelen beleden. En ik zal dus antwoord 23 niet nogmaals lezen. Laten wij samen eerst bidden. Wij willen voorbeden doen voor William Dijkshoorn, die dinsdag aanstaande een oogoperatie moet ondergaan. Laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, Heere, met de bede dat u in ons midden wilt komen en dat u ons wilt laten merken ook dat u in ons midden zijt, door onder ons te werken, door onder ons uw kracht te betonen, door uw Heilige Geest harten te laten openen, ogen te laten ontsluiten, mensen met de genade van het geloof te begiftigen, waarachtige bekering te werken en al datgene te doen, Heere, wat nodig is ter zaligheid. U geeft ons het voorrecht dat we opnieuw mogen komen horen naar wat u ons te zeggen hebt. Ditmaal aan de hand van ons leerboek, waarin we een samenvatting vinden, en dat is ook in de weg van uw voorzienigheid gebeurd, toen u de mensen die deze catechismes hebben opgesteld het inzicht in deze zaken hebt gegeven, de bekwaamheid in deze zaken hebt gegeven om de dingen zo te verwoorden dat ze ons een duidelijke weergave geven van de boodschap van uw woord op diverse punten. En dat u het de kerken ook gegeven hebt dat zij in deze formuleringen haar geloof mocht herkennen. En dat wij nu met de kerk in ons eigen land en ook in verschillende andere landen ons geloof ook mogen belijden met de woorden van de Heidelberger. Heren, daarin is ook een stuk van uw trouw. Het feit dat we uw woord hebben is het belangrijkste. Maar het feit dat u bewezen hebt dat de belofte van uw Heer Jezus waar geworden is, namelijk dat de Heilige Geest de discipelen en hun volgelingen in al de waarheid zou leiden, dat is ook gebleken en dat is ook een gave van u. En zo mogen wij u ook danken voor onze geloofsbelijdenis. En ook voor dat Heidelbergse catechismus, die al eeuwenlang de kerk tot onderwijs in de leerdienst mag dienen. Mogen we met aandacht luisteren, heren, naar wat hier geformuleerd staat. Mogen het door ons verstaan worden, dat hier de schriften worden nagesproken. En mag datgene wat wij hier als een belijdenis ontvangen hebben, heel persoonlijk onze belijdenis zijn of worden. Bijvoorbeeld dat we het echt ook de catechismus mogen nazeggen, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade. Dat maakt de belijdenis inderdaad tot een persoonlijke belijdenis. En heren, met minder kunnen we toch eigenlijk niet toe. We kunnen toch de reis naar de eeuwigheid niet maken met een misschien, met een vage hoop, met wat godsdienst alleen, hoe rechtzinnig die dan ook mogen zijn. Het gaat om het waarachtige geloof. Staat in dat hele bekende woord van de schrift Johannes 3 vers 16... dat God de wereld lief gehad heeft en zijn enige zoon, geboren zoon, gegeven heeft, opdat zondaren behouden worden. Maar het wordt ons ook verteld in welke weg dat dan gebeurt. Die in hem gelooft. En als het geloof dan zo noodzakelijk is, als het allemaal van het geloof afhankelijk is, Heere, schenk ons dan dat geloof. Laat het niet aan ons over om het te maken, want dan is het mislukt bij voorbaat. Geloof is geen product van ons denken, van ons beslissen, van onze wil. Geloof is een gave Gods. Geloof is een werk van de Heilige Geest. O, daarom bidden wij van u, Heere, als u ons vanmiddag confronteert met de noodzaak van het geloof en met het wezen van het geloof, dat u ons ook het geheim van het geloof persoonlijk wilt leren. Niemand van ons kan erbuiten. Ouderen niet, maar jonge mensen eigenlijk net zo min. Misschien dat ze zich dat nog niet realiseren. Misschien dat ze er zo eigenlijk ook nog nooit over nagedacht hebben. Maar zonder geloof is het onmogelijk om u de Heere te behagen. En dat geldt ook van een 16-jarige of van iemand nog jonger. Zonder geloof kunnen we nooit God behagen. En daarom, Heere, bindt het op ons hart. Doe er ons om roepen en om vragen. Om dat waarachtige geloof, de gave ervan, de beoefening en de beleving ervan, want zo alleen zullen we deel hebben aan dat heil dat in Christus is. Heren, onderwijs ons in deze dingen. Geef te spreken naar uitwijzen van het evangelie. Geef te horen met ontsloten oren. En geef zo uw goddelijke gunst te mogen ondervinden. Daartoe zijn we toch ook samengekomen, heren, om wijs gemaakt te worden tot zaligheid. En er is in uw woord voldoende materiaal om ons die wijsheid die van boven is te leren. Maar wij leren zo slecht en we onthouden zo slecht. En het dringt zo moeilijk tot ons door en we zitten zo vol met van alles en nog wat. En er moet zoveel weggenomen, opgeruimd worden. Er moet plaats voor gemaakt worden. Heere, doe het allemaal wat nodig is. En geef ons een gezegend samen zijn. Denk aan uw woord en zegen het waar het ook gebracht wordt. Laten degene die gij geroepen hebt om dat woord uit te dragen, bekwaamheid van boven ontvangen. Getrouwheid in het verkondigen, in het uitdelen van het brood des levens. Heren, mogen degene die gij tot dit werk hebt afgezonderd, maar gedurig weer hun diepe afhankelijkheid beseffen, opdat ze het van u verwachten, opdat ze nooit de preekstoel zullen opgaan, in eigen kracht, vertrouwend op hun ervaring of waarop dan ook, maar dat ze het altijd weer mogen doen in de gestalte van iemand die het van zichzelf ook niet heeft, al doet hij het al 40 jaar, maar die het altijd weer van u de Heere moet ontvangen. Houdt u ze dan maar dicht bij u, Heere, al degene die gewaarlijk geroepen hebt, en geef dat zij niet anders begeren dan te verkondigen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Heere, zegen uw woord allerwegen in deze wereld en bouw de muren van Jeruzalem op en vergadert gij Israëls verdrevenen. Zegen uw woord onder de volkeren die u niet kennen. Zegen uw woord in de evangelisatiearbeid. Zegen uw woord ook als het aan het nageslacht van Abraham mag worden verkondigd. Heere, laat het niet mislukken, dat werk in dienst van het evangelie. Maar maak waar wat u gezegd, wat u beloofd hebt. Uw woord zal niet ledig tot u wederkeren, maar het zal doen wat u de Heere behaagt. En het zal voorspoedig zijn in al datgene waartoe gij het zendt. Denk aan William Dijkshoorn, heren, die we aan u mogen opdragen. En die een operatie moet ondergaan aan zijn oog. Heren, dat zal toch wel precies werk moeten zijn van de dokter. Er mag toch niks fout gaan. Dat moet toch wel door uw hand bestuurd worden, wat die dokter daar voor hem gaat doen. Wilt u het alles wel maken, met zijn oog en met alle andere dingen in zijn leven, maar vooral ook met zijn hartje, dat hij in deze weg mag leren. Zonder u kan hij niets, zonder u kan hij niet verder. Laat hij zo u mogen leren zoeken en vinden. Heren, we vragen u, voorzie in onze noden. Vergeef ons onze zonden en bewaar ons voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit de 22e psalm, vers 2 en vers 12. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heer, en gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. 2 en 12. Van 22. En u krijgt intussen gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Gemeente, na de prediking zingen we uit de 61ste psalm, het tweede en het derde vers. Leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen en ik zal in uw tent verkeren. 2 en 3 van psalm 61. U hebt het uiteraard bij het lezen van zondag 7 wel gemerkt dat hier heel wat stof in aangereikt wordt. En het lijkt mij dan ook niet wenselijk en ook niet eens mogelijk om op elk woord dat hier gebruikt wordt en elk zinsdeel dat hier te vinden is, vanmiddag evenveel nadruk te leggen. Het is zonder al te veel moeite ook mogelijk om een paar keer over zondag 7 te preken. We zullen dat niet doen, maar we zullen uiteraard dan ook niet op alles evenveel nadruk kunnen leggen. Een paar dingen zullen we uit deze zondag naar voren halen. In de eerste plaats, en daar hebben we dan tegelijkertijd de aansluiting van zondag 7 bij de zondagen die eraan vooraf gingen. En dat hebt u uiteraard nog wel in uw geheugen vanuit de prediking die in de zondagen hieraan voorafgaande gehouden is over het eerste deel van onze catechismus. Er wordt gesproken over de zonde en de zondeval en de gevolgen van de zonde en dat alle mensen nu verloren zijn. Of zoals dat in vraag 20 gezegd wordt, dat ze allemaal in Adam verdoemd zijn. Ik ga daar nu verder niet op in. Die kwestie van die erfzonde en de toerekening van Adams zonde aan Adams nageslacht. Maar we herinneren ons dat onze catechismus dat op grond van het woord inderdaad ook mag zeggen, moet zeggen. Allen in Adam verdoemd. Toen is in zondag 5 en 6 van onze catechismus gesproken over de weg der verlossing. Is die er? En als die er is, wat is die weg der verlossing dan? En wie is de verlosser? En toen is in zondag 6 uiteindelijk ook de naam van de verlosser genoemd, onze Heere Jezus Christus. Hij is het die uit die nood verlost. Hij is het die gevallen kinderen van Adam terughaalt uit hun val en uit hun verlorenheid. Hij is het die ze met God verzoent. En al die dingen die zijn hier in zondag 6 heel kort aangeduid. Hij kan dat doen omdat hij waarachtig God is en tegelijkertijd waarachtig mens. En zo de Emmanuel. En dan komt de vraag, allemaal in Adam verdoemd. En dan is er een tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Worden nu ook al die mensen die in Adam verdoemd zijn in die tweede Adam behouden? Met andere woorden, komt het nou met iedereen goed? En is iedereen straks van zijn zonde en schuld verlost en met God verzoend? En is het dan straks toch alles weer zoals het in den beginnen was? Een begrijpelijke vraag, maar een vraag waar de Bijbel een negatief antwoord op geeft. En daarom vinden we dat negatieve antwoord ook in onze catechismus. Nee, wel allemaal zondaren, maar niet allemaal behouden. Waarom niet? Omdat dat behouden worden niet alleen maar afhankelijk is van het werk van de Heere Jezus, van de middelaar dus, maar omdat God het ook afhankelijk gemaakt heeft van het werk van de Heilige Geest. En met dat laatste bedoel ik dan dat het op het geloof aankomt, dat een werk van de Heilige Geest is. Die bekende woorden uit Johannes 3 vers 16, ik heb ze in mijn gebed al even gereleveerd, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft het eeuwige leven zal hebben. Daar heb je een duidelijk Bijbels voorbeeld, dat het geloof noodzakelijk is. Dat het buiten het geloof om niet gebeurt. Het is niet zo dat God de wereld lief gehad heeft, dat hij zijn zoon gezonden heeft, en dat de zoon van God al de mensen weer opnieuw in de gemeenschap met God herstelt. Er zit nog wat tussen. Men moet gaan geloven. En ik heb een gedeelte gelezen uit Johannes 6. Nou, daar wordt het ook herhaaldelijk gezegd. Ik weet niet of het u opgevallen is. Maar iedere keer komt daar de noodzaak van het geloof weer ter sprake. Wat is het werk dat wij doen moeten, zegt de Heer Jezus. Zeggen de Joden tegen de Heer Jezus. Nou, zegt Jezus, dit werk. Dat gij gelooft in hem die God gezonden heeft. En ik denk aan dat woord ook dat het onmogelijk is om zonder geloof de Heere te behagen. Ik denk aan dat andere woord uit de Hebreeënbrief met een herinnering aan die geschiedenis van de woestijnreis. Waarom zijn ze omgekomen, zoveel Israëlieten? Waarom stierven ze in de woestijn? Was het omdat God geen kracht genoeg had om al dat volk in Kanaan te brengen? Was het omdat God machteloos was, zodat hij het wel beloofde, maar het uiteindelijk toch ook niet kon doen? Nee. Zo zien wij dan, zo schrijft de Hebreeën schrijver, dat ze niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Als dat er nou maar niet geweest was, dan was het heel anders gegaan. Maar hun ongeloof hield hen buiten. En hun ongeloof is de oorzaak uiteindelijk ook van ons verloren gaan. Ons ongeloof. En vandaar de noodzaak van het geloof. Kijk maar in antwoord 20. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Mag ik u op deze manier proberen te overtuigen van de noodzakelijkheid van het geloof en dus ook van het grote belang dat wij er allemaal bij hebben om precies te weten wat geloof is. Dat we precies weten wat er gebeurt als een mens gaat geloven. En wat dat is, wat de Heilige Geest in een mens hart werkt, daar hebben u en ik alle belang bij. U wilt zalig worden. Ja? Jullie ook, jongens? Sommigen van jullie kunnen mij wel niet zien. Je zit achter tegen zo'n pilaar aan te kijken. Maar ik hoop wel dat je me hoort. Heb je er allemaal belang bij om zalig te worden? Nou, dan zul je ook moeten weten hoe. Dan zul je wel moeten weten wat er dan in mijn leven gebeuren moet. En hoe dat tot stand moet komen. Wat is dat dan? Een waarachtig geloof. Zijn we ervan overtuigd dat we geloof nodig hebben? Dat anders al het werk van de Heer Jezus wat ons betreft voor niks gedaan is? Zijn we ervan overtuigd dat als we ooit recht voor God zullen staan en ooit voor Hem zullen kunnen verschijnen in de dag van alle dagen, de dag van het gericht, zijn we ervan overtuigd dat als wij voor God zullen kunnen bestaan op dat moment, dat we dan hebben moeten leren geloven in de Heer Jezus Christus. God heeft een middel gegeven. Maken we er nou ook gebruik van? Zien we de noodzaak van het gebruik maken van dat middel? God heeft een weg geopend. Zien we de noodzaak van het gaan in die weg? De weg van het geloof. Wel nu, wat is dan een waar geloof? Let u nog even op dat bijvoeglijke naamwoordje waar, echt. Er staat niet zomaar, wat is geloof? Er werd ook niet in antwoord 20 gezegd, dat we Christus door het geloof moeten aannemen en worden ingelijfd. Maar er wordt nadrukkelijk gezegd een waar geloof. Dat is natuurlijk niet voor niks. De opstellers van onze Heidelbergse catechismus waren kennelijk ook heel duidelijk op de hoogte dat niet alle geloof wat door mensen voor geloof gehouden wordt, waar geloof is. Dat Gods oordeel over wat wij geloof noemen wel eens anders kon wezen dan dat oordeel dat wij ervan hebben. Vandaar, het gaat niet om geloof. U moet het echte hebben. U kunt met een historisch geloof niet volstaan. Het is waardevol. Oh nee, doe er nou niet minachtend over. Denk nou niet dat met een historisch geloof een mens helemaal niks heeft. Je bent al rijk bevoorrecht als je vanuit je opvoeding onderwezen bent in de dingen van Gods woord en van Gods rijk. En dat je weet, verstandelijk weet hoe de Heer het gedaan heeft, wat de Heer daarover gezegd heeft enzovoort. Nee, maar op zich, deze kennis, deze verstandelijke kennis, is nog niet wat de Bijbel het echte geloof noemt. Je kunt met een wondergeloof ook niet volstaan. Ik geloof wel dat je zeggen mag dat het echte geloof ook in wonderen gelooft. Maar je kunt niet zeggen dat iemand die in een wonder gelooft, echt gelooft. Begrijpt u het verschil? Iemand die echt gelooft in wat de Heer geopenbaard heeft, die gelooft ook in wonderen. Want die gelooft de God van het wonder. Maar iemand die in wonderen gelooft, heeft nog niet altijd het echte geloof. Die 10 Melaatse mannen, ze geloofden allemaal dat Jezus in staat was hen van hun ongeneeslijke ziekte te genezen. En ze kwamen allemaal vragen, zonen Davids, ontferm u ons, en Heere, wilt u alstublieft ons genezen? En ze geloofden allemaal dat Jezus het kon. En als het erop aankomt en ze allemaal genezen zijn, dan is er maar 1 van die 10 die meer doet dan alleen maar in de wondermacht van Jezus geloven. Die geloofde in Jezus zelf. Je ziet dus dat er een verschil is tussen geloven in Jezus als de wonderdoener en geloven in Jezus als de zaligmaker. Geloven in God die wonderen kan doen, zeker, dat is nodig. Maar geloven in God die zondaren van het verderf verlost, dat is nog wat meer. Dus je kunt met een wondergeloof ook niet volstaan. En een tijdgeloof, een geloof dat voor een tijd is, zoals de Heer Jezus dat typeert in die gelijkenis van de zaaier. De zaaier die onder andere zijn zaad ook uitstrooit op plekken waar het zaad niet veel diepte van aarde heeft. Er ligt een steen vlak onder een klein laagje grond, klei of wat dan ook. En dat zaad dat begint dan wel te ontkiemen. Maar die worteltjes die kunnen niet ver. Die kunnen niet diep reiken. Dus dat plantje, dat beginnende plantje, dat geeft het op een gegeven ogenblik op. Dat krijgt geen voldoende voedingsstoffen. Het leek wel wat. Je zag wat beginnen. Maar het hield op. Het was maar voor een tijd. Of dat zaad dat tussen die dorens invalt. Weet u nog zo'n voorbeeld? Van ja, dat begon ook wat te lijken, maar die dorens die groeien er overheen en de zorgvuldigheden van het leven en de verleiding van de rijkdom, zo zegt de Heer Jezus, die nemen de overhand weer. En dan wat er eigenlijk een beetje veelbelovend uitzag, dat verdwijnt weer. En zo zijn er van die mensen die soms heel erg onder de indruk zijn en die diepe gevoelige situaties meemaken en ernstig worden. Maar je ziet het langzamerhand weer weg hebben. Veelbelovende jonge mensen soms. Die waarvan je wel eens denkt van nou, dat kon wel eens het werk van de Heere zijn dat in zo'n jong hart begonnen is. Maar ja, er zijn zoveel andere dingen niet waar die de aandacht weer vragen. En er zijn vrienden die je op een ander pad brengen. En je begint te twijfelen. En er komen allerlei vragen bij je boven. En ja, dat eindigt soms wel eens in een zich helemaal en al van alles afkeren en de Here en zijn dienst helemaal de rug toekeren. Het leek wel wat. Zulke voorbeelden vind je in de Bijbel ook. Die medewerker van Paulus bijvoorbeeld, Demas. En Paulus had nogal wat met hem op. En Paulus, in verschillende brieven die hij schrijft, hij doet de mensen aan wie hij schrijft ook de hartelijke groeten van Demas. Maar op een gegeven ogenblik schrijft hij in de laatste brief die we van zijn hand hebben: Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Maar die ging handelen in aandelen, om zomaar eens wat te zeggen. Want dat was belangrijker voor hem. De tegenwoordige wereld. En het was zo'n veelbelovende jonge man. Het was zelfs nog een prediker van het evangelie. Het was nog een evangelist. Maar je ziet het. Niet alle geloof is echt geloof. Niet alle geloof is wat we dan gewoonlijk zaligmakend geloof noemen. En daarom moeten we wel met onze catechismus de vraag onder ogen zien. Wat is een waar geloof? De duivel maakt een hele hoop na. Maakt ook de bekering na. En dan is de vraag van de catechismus daarom ook: wat is de waarachtige bekering des mensen? En de duivel maakt ook het geloof na. En daarom is de vraag: wat is een waar geloof? Je zou het toch niet willen doen met een geloof dat de duivel je geleerd heeft. Je zou het toch niet willen doen met een geloof dat je jezelf gegeven hebt. Of dat mensen je aangepraat hebben. Goed, wat is dan een waar geloof? En dan krijgen we dat hele beroemde antwoord in onze catechismus in vraag antwoord 21. U ziet het valt in twee delen uiteen. Wat is een waar geloof? Twee dingen. Het is een stellig weten of kennen. Dat is één. En de tweede is, het is ook een vast vertrouwen. En daar staan er een hele hoop dingen omheen. Maar dit is het geraamte van dit antwoord. Het is enerzijds een stellig weten. En het is anderzijds een vast vertrouwen. Weten of kennen wat? Waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dus, geloof heeft alles te maken met wat God heeft geopenbaard. Geloof heeft alles te maken met het woord van God. En geloof gelooft alles wat er in dat woord van God gezegd is. Een stellig weten of kennen waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dan zit je niet te pluizen en te rekenen en te plussen en te minnen van is dit nou waar of is dit nou niet waar en kan ik dat nou echt geloven en kan ik dat nou inderdaad echt toestemmen. Staan er geen fouten in de Bijbel en vergis ik me niet als ik me erop verlaat. Dan ben je niet bezig, al zoals sommige theologen bezig zijn, met altijd weer te zoeken naar eventuele tegenstrijdige dingen in de Bijbel. Om dan zo te kunnen zeggen, ja maar, of men ontkent de waarachtigheid van het woord van God, of men gaat daar een menselijke oplossing voor vinden. Een waar geloof zegt, Heer, het is uw woord. Ik begrijp lang niet alles. Ik hoef ook niet alles te begrijpen. Het is een wonderlijk boek en het is een boek vol wonderen in het natuurlijke en in de genade. Het is het woord van God dat spreekt over hoge dingen die mijn verstand verre te boven gaan. Maar ik geloof alles wat u erin gezegd hebt. En ik houd voor waarachtig alles wat u daarin geopenbaard hebt. Ook de dingen die je niet snapt? Natuurlijk ook de dingen die je niet snapt. Waarom? Nou, dat je ze niet snapt, dat ligt niet aan het woord, maar dat ligt aan het feit dat we hier zo weinig hebben. Dat ons verstand zo gering is. En dat de geestelijke, de goddelijke dingen bovennatuurlijk zijn in vele opzichten. En daarom begrijpen wij ook zoveel dingen niet. Maar dat ligt niet aan God en dat ligt niet aan het feit dat de Heere in raadsels gesproken heeft. Maar dat ligt daaraan dat wij zo weinig bevatten kunnen. Maar geloof heeft daar geen last meer van. Geloof, dat mag zwemmen waar andere mensen alleen nog maar pootje baden. Begrijpt u wat ik bedoel? Als je alles verstandelijk probeert te snappen en te begrijpen, dan kom je niet zo ver in deze zee van goddelijke gedachten. Dan kun je alleen maar zo ver gaan, ja, zo ver als dat je het snapt. Maar als je waarachtig gelooft, dan mag je zwemmen in die zee van Gods genade openbaring. En de dingen die je niet begrijpt, die mag je rustig aan de Heere overlaten. Dat is het eerste van geloven. Een kennen en een stellig weten dat alles wat God geopenbaard heeft waarachtig is. Wat is dat dan? Nou grijp ik even vooruit. Nou vlieg ik even van zondag van vraag 21 naar 22. Want daar wordt dat nog eens een keer nader omschreven. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dus al. Moet je niet zeggen, nou, ik moet dat nog zien hoor. Ik zal er geen punt van maken en ik zal daar niet voor uit de kerk blijven. Maar of dat nou allemaal zo precies gegaan is, daar in die eerste hoofdstukken van Genesis, zoals we dat vroeger op catechisatie leerden, en of die slang nou echt gesproken heeft enzovoort enzovoort. Ik laat het maar even voor wat het is. Nee, dat is niet de taal van het waarachtige geloof. Dat zegt, ik geloof alles. Ik geloof alles. Dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Ja, maar wie heeft dat nou ooit meegemaakt, dat iemand uit de doden opstond? En toch is het waar. En toch geloof ik het. Alles wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Let u ook nog even op dat ene woordje in het begin van antwoord 22. In 21 stond, zeker weten en kennen van alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft. In 22 is dat woordje geopenbaard vervangen door een ander woord. Dat is ook niet toevallig. Dat daar nou in één keer het woord beloofd gebruikt wordt. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Weet u wat dat zegt? Dat het woord tot ons komt in de vorm van Gods beloften. En dat die beloften Gods waarachtig en getrouw zijn. God komt in zijn woord tot ons natuurlijk ook met normen waar we ons aan te houden hebben. Geboden waar we onder geplaatst worden. Opdrachten die we hebben uit te voeren. Dat vinden we allemaal in het woord van God terug. Maar als je het echte karakter van het woord van God zou mogen aanduiden, dan doet onze catechismus ons voor hoe we dat dan hebben te doen. Namelijk het zien als het belofte woord van de Heere. En ga dat nou maar eens na in de ganse Heilige Schrift. Hoeveel beloften de Heere gedaan heeft. En al die beloften, zegt Paulus, zijn ja en amen door Christus. En daarom kun je ze geloven. En daarom kun je erop aan. En daarom kun je ermee sterven. En daarom kun je er ook mee leven. Wat zijn dat dan voor dingen? O gemeente, als ik dat allemaal zou moeten opnoemen. Ja, punt 1, dan zou ik bijvoorbeeld een hele serie preken moeten houden over de 12 artikelen, waar we de hoofdsom van ons geloof in beschreven vinden. En daar zou, als God het u geeft, de tijd nog wel voorkomen dat in de komende zondagen, als uw gastpredikanten ook weer een catechismespreek gaan houden, dat die verschillende onderdelen, die verschillende artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof stuk voor stuk aan de orde komen. Alles. En dan staat in die 12 artikelen ook nog niet eens alles. Dan zegt onze catechismus ons nog wel meer dan dat alleen. Er is eigenlijk geen eind aan. Aan alles wat God in zijn woord heeft beloofd. Maar laat ik 3 dingen noemen. Nogmaals, dan ben ik niet uitputtend. Lang niet. Maar 3 dingen die toch van belang zijn. Alles, ja bijvoorbeeld, dat God mijn schepper is. En ik zijn schepsel. En dat ik van daaruit een relatie met hem heb. Ik ben wel weggelopen bij hem. Maar ik ben nog steeds zijn schepsel. Ik ben wel ongehoorzaam geworden. Maar ik ben nog steeds zijn schepsel. En hij onderhoudt mij. En dat we op dit ogenblik allemaal adem kunnen halen. Doe het eens heel bewust. Inademen. Uitademen. Doe het eens heel bewust. Dat danken we aan hem in wiens hand onze adem is. Ik heb een relatie met God. Hij is mijn schepper. En omdat hij mijn schepper is, is hij ook mijn wetgever. Ik heb alles aan hem te danken. Hij mag ook zeggen hoe ik dan leef en zal leven. Hij mag ook zeggen hoe hij niet wil dat ik leef. Hij is mijn wetgever. Ik heb met hem te maken. Ik kan niet zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik zeg het wel, maar daarmee toon ik een verdorven schepsel te zijn. En omdat hij mijn schepper is en mijn wetgever, zal hij me straks ook rechtvaardig beoordelen. En komt die wet straks een keer helemaal terug. En dan wordt die wet langs mijn leven gelegd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En God gaat kijken of we dat gebod hebben gehouden, ja dan nee. En al die andere geboden daarna. Begrijpt u? Alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, het is, hij is mijn schepper, mijn wetgever en mijn rechter. En ik kom nooit van hem af. Ik kan hem nooit ontlopen. Ik kan hem wel ontkennen, ik kan proberen bij hem weg te lopen, voor hem weg te kruipen. Ik kan proberen te ontkennen dat ik geloof dat hij God is, maar ik kom nooit van God af. Dat staat toch duidelijk in het woord geopenbaard. Hou daar dan eens rekening mee. En het tweede, dat ik ook geloof wat de Heer over mij zegt. Dat ik in Adam verdoemd ben. Oh, maar ik kan protesteren, want ik was er niet bij toen Adam van die vrucht van de verboden boom at. Ja, maar die woorden die kunnen je niet redden. Dat protest, dat heeft bij God geen waarde. Want de Heere kan jou wel gewoon wijzen op wie je dan daarna geweest bent. En hoe vaak je ongehoorzaam was. En hoe vaak je het verkeerde deed. En als je het verkeerde niet deed, dan zei je het wel. En als je het niet deed en ook niet zei, dan dacht je het wel. Verdorven ben je van binnen. Ongehoorzaam ben je van binnen. Dat heeft de Heere ook geopenbaard in zijn woord. En dat moet je ook maar goed weten. En dan is er nog iets. Ik zou het maar heel samenvatten, kort samenvatten. God is mijn rechter. Ik ben een zondaar. En nu heeft God voor zulke mensen zoals wij door de zonde geworden zijn een weg geopend. Zijn zoon gegeven. En die zoon van God is de waarachtige zaligmaker. En die heeft zijn leven gegeven, zijn bloed gestort, de weg geopend. En hij bestaat voor ons in het evangelie en hij zegt, komt herwaarts, tot mij. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Leg uw verloren bestaan in mijn handen. Hij nodigt ons uit en hij biedt zich aan. Onthoud dat ook. Dat vooral ook heeft God toch in zijn evangelie geopenbaard. Dat vooral, dat Christus de waarachtige zaligmaker van zondaren is. En nou hebt u het al begrepen, gemeente, dat als het gaat in over dat eerste deel van antwoord 21, waarachtig geloof is een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dat het niet maar gaat om een verstandelijk kennen. Maar rekening houden met God als mijn schepper, rekening houden met mezelf als een zondaar, een verloren zondaar, rekening houden met het woord dat spreekt van Christus de volkomen zaligmaker, dat betekent dat je er persoonlijk in alle opzichten bij betrokken bent. Trouwens, als de Heere in zijn woord het woord kennen gebruikt, en laten we dat woord kennen in onze catechismus dan maar op de Bijbelse manier verstaan, dan gaat het niet om dat verstandelijke kennen, maar dan gaat het om het ondervindelijke kennen. Of als ik dat woord ondervindelijk veranderen mag in bevindelijk kennen. Dan gaat het om het kennen waar het hart ook in meespreekt. En dat komt dan natuurlijk openbaar in de manier waarop wij omgaan met de woorden Gods, met de schriften. Nou ga ik niet herhalen wat ik vanmorgen gepreekt heb toen het over die rechtvaardige ging, die dag en nacht Gods wil bepeinst en mediteert over wat de Heere geopenbaard heeft. Maar het komt wel weer daarop neer. Hoe gaan wij met het woord om? Wat is het woord voor ons? Als Jeremia zegt, gemeente, begrijpt u dat dan, met uw ziel bedoel ik. Als Jeremia zegt, als ik uw woorden gevonden heb, heb ik ze opgegeten. Heb u de Bijbel wel eens opgegeten? Kunt u dat zeggen met die dichter van een andere psalm? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Heb u dat zo ook wel eens? Dat je dat met een eerlijk hart tegen de Heere kan zeggen. Heere, wat is uw woord mij dierbaar geworden? Heb je dat woord van de Heere misschien wel heel letterlijk, wel eens aan je hart gedrukt? En God gedankt dat hij door dat woord zichzelf geopenbaard heeft. En is dat de drijfveer om er meer van te weten, om het te onderzoeken, om in het onderzoeken van Gods geboden te waken? Kennen, weten, stellig kennen, stellig weten. En nou ben ik eigenlijk al de brug over naar dat tweede stukje. Juist door hetgeen ik het laatste zei. Als het om die ondervindelijke, die bevindelijke kennis gaat, dan ben je eigenlijk al op het terrein wat in het tweede stukje wordt aangeduid. Het is ook, ja ook, niet alleen dit, maar ook een vast vertrouwen. Nou, vertrouwen, dat ligt nog weer wat op een ander vlak natuurlijk. weten en kennen, dat doe je natuurlijk voornamelijk met je verstand, maar toch ook weer met het hart. Maar vertrouwen, ja, dat is eigenlijk niet eens een zaak van je verstand. Maar dat is nou helemaal een zaak van je hart. En daarom staat het er ook zo, een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Zie je gelijk waar het vandaan komt? Van de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest dat werkt, in je hart. Laat ik het maar illustreren met een paar illustraties die ik uit het woord van God zelf neem. In Johannes 6 lazen wij van mensen die honger hebben en die brood nodig hebben. In Johannes 4 lees je iets soortgelijks. Daar ging het over die Samaritaanse vrouw en die kwam om water te putten, want mensen hebben op hun tijd ook dorst en die moeten te drinken krijgen. Nou, stel je nou zo'n hongerige of stel je nou zo'n dorstig mens voor. Hij heeft honger, dus hij moet eten. Hij heeft dorst, dus hij moet drinken. En die voorbeelden gebruikt de Heer Jezus om te illustreren, om een afbeelding, een plaatje, een voorbeeld te geven van wat geloven is. Geloven, kun je zeggen, dat is net als drinken. Geloven is net als eten. Nog een duidelijker voorbeeld misschien. Israël is in de woestijn. Ze hebben weer eens een keer gemurmureerd. God is toornig. God brengt straf. Zendt vurige slangen. Die doen een verwoestend en verdervend werk. Het volk roept in nood tot Mozes. Is er nog raad? Mozes roept tot God. God geeft Mozes antwoord. Moet een koperen slang maken, een afbeelding van zo'n vurige slang. En die moet hij op een staak zetten en op een plek neerzetten in het kamp van de Israëlieten, waar ze van alle kanten kunnen kijken naar die slang. En de belofte wordt gedaan, de Heere zegt tegen Mozes, iedereen die op die slang ziet, zal leven. Dus geloven, dat middel dat God via Mozes aan Israël gegeven heeft, afdoende is om de werking van het gif in mijn lichaam te neutraliseren. Zodat het me geen kwaad meer doet. En zodat de dood die me al in zijn greep had, me weer los moet laten. Geloven is zien. Nog een voorbeeld, en misschien nog wel zo duidelijk. Je leest in het Oude Testament van mensen die per ongeluk een ander om het leven hebben gebracht. Een bedrijfsongeval, je kon het echt niet helpen. Het was je bedoeling natuurlijk in de verste verte niet. Je was met je buurman, met wie je altijd zo goed op kon schieten. 'S Morgens op pad gegaan, want die buurman die wilde een schuurtje bouwen in zijn tuin en daar had je hout voor nodig en je had met hem afgesproken, we gaan samen een boom vellen. Een boom omhakken en daar gaan we planken van zagen en je kan je schuurtje bouwen. Je was in de beste stemming weggegaan. En dan gebeurt er dat verschrikkelijke ongeluk dat jij je bijl bezighoudt en vasthoudt en dat je een geweldige klap wil geven. En dan schiet het ijzer van die steel af en het treft die buurman jou precies op de slaap van zijn hoofd. Dan valt hij neer. Dood. Dan ben je een doodslager. En niet een moordenaar, maar een doodslager. En dan? Ja, die des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, dat is de regel. Dan moet de bloedwreker jouw leven ook nemen. Is dat echt waar? Is er nou geen weg ontkoming van ontkoming? Ja, zegt de Heer. Je moet her en der in Israël vrijsteden aanwijzen. En dan moet je de weg naar die vrijstad duidelijk markeren. Dan moet er op wegkruisingen een bordje staan met miklat erop. Dat wijst naar het oosten. Dat betekent dat je naar die Miklat, dat is die vrijstad, moet vluchten. Hoef je nooit te verdwalen. Want als je daar bent, dan ben je veilig. De Hebreeënbrief heeft dat denk ik voor de aandacht als er in Hebreeën 6 staat dat er mensen zijn die gevlucht zijn, die de toevlucht genomen hebben. Omdat ze geloofden dat ze in de vrijstad veilig waren. En dat ze daarom daarheen moesten. En dat ze zich daarom ook niet konden permitteren om eerst eens een kwartiertje aan de kant van de weg te gaan zitten uitrusten. Want dan kon de bloedwerker hen wel eens ingehaald hebben. Ze moeten verder. Ze kunnen niet rusten. Voordat ze door de poorten van de vrijstad binnengegaan zijn. En voordat ze permissie gekregen hebben om daar te blijven. De toevlucht nemen. Wel, dat zijn allemaal dingen waarin het geloof geïllustreerd wordt. En als je dat nou allemaal eens nagaat, gemeente, dan zie je dat hier eigenlijk drie dingen in gezegd worden. Er is nood. Die man die zoveel dorst heeft, dat hij dreigt te verdorsten, dat hij dreigt te versmachten van dorst. Zijn lichaam schreeuwt om water. Jezus zei aan het kruis, mij dorst. Er is nood. Die man die honger heeft en die dreigt om te komen vanwege de honger. Als hij niet gauw voedsel krijgt, dan sterft hij nog. Er is nood in zijn leven. Die Israëliet die gebeten was door die slang en die het gif in zijn aderen voelde. Er was nood. Die vluchteling die weet, de bloedwreker komt nachterna. Er was nood. En zo zijn ze in beweging gekomen. De een roept. De ander vlucht. De derde kijkt vanuit de nood in hun leven. Voelen ze de noodzaak om ergens naartoe te gaan. Ergens hulp te zoeken. Dat is één. En als ze dan door de nood gedreven worden, dan zoeken ze het niet bij zichzelf. Dan zit die man die zoveel dorst heeft niet nog eens een keer een putje te graven in zijn tuin om te kijken of daar misschien een beetje brak smerig water uit opborrelt. Dan probeert die Israëliet die gebeten is door zijn slang niet met zijn huismiddeltjes, met een medicijntje, met een pilletje of met een pleistertje te proberen de slangenbeet toe te dekken en de genezing te bewerken. Dan zegt die vluchtende Israëliet, die door de bloedwerker op de hielen gezeten wordt, niet, nou ja, ik heb nog wel even de tijd. Nee, ze vluchten. Ze gaan uit zichzelf. Ze zoeken hun hulp niet bij zichzelf, maar ze zoeken het buiten zichzelf. En het derde. Behalve dat de nood hen drijft en dat ze gezien hebben, bij mezelf hoef ik het niet te zoeken, ik moet ergens anders zijn. Behalve die twee is er ook het geloof in het voorwerp. Als je toch schreeuwt van de honger, geloof je toch dat brood noodzakelijk is? Als je toch niet meer harder kunt van de dorst, dan geloof je toch, een slok water zou me kunnen helpen. Als je die bloedwreker achter je aan hebt, dan geloof je toch in dat woord van de Heere dat er een vrijstad is. En als je op het kruispunt komt en je ziet die wegwijzer daar staan, dan zeg je, ik ga hier rechts om te kijken of het daar misschien is, want die wegwijzer wijst me naar links. Ik geloof dat toch. En als je naar die slang, naar die koperen slang kijkt, dan doe je dat toch niet met die gedachte, nou wat zou dat nou, een koperen slang, ook al een koperen slang, mijn help, ik begin er niet aan ook, kijk er niet naar. Nee, dan, de nood drijft je, en het woord zegt het, en God heeft het beloofd, En dan is geloven toestemmen, vertrouwen, vertrouwen. En die dingen worden nou beleefd waar de Heilige Geest dat geloof werkt. Daar krijg je zo'n beweging, daar gaat een mens vluchten, daar gaat een mens roepen, daar gaat een mens smeken, daar gaat een mens op God vertrouwen. Dan vlucht je naar die zaligmaker, dan vlucht je naar dat woord van God, dan krijg je die belofte kracht in je leven. Dan word je ermee werkzaam, dan kun je het niet meer laten liggen. Dan zeg je niet, oh het is voor anderen bedoeld en niet voor mij. Je kunt het niet meer zeggen, want de nood drijft je. Of is dat bij u zo niet? Ken je deze dingen niet? Ben je dan nog blind voor de werkelijkheid? Heb je dan helemaal geen idee van hoe de dingen er nou echt voor staan? Probeer je dan als je honger voelt je honger op een andere manier te stillen? En geef je, weeg je nog altijd geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Dat kwam in Jesaja's tijd kennelijk voor. En daarom moest Jesaja in naam van de Heere zeggen, doe dat toch niet langer. Zit je nog altijd gebroken bakken uit te houden die geen water bevatten, om te kijken of er toch nog een paar druppeltjes te vinden zijn? Zit je toch in jezelf te zoeken, in je eigen gerechtigheid? Denk je nog met je vrome werken God te behagen? Of ben je niet eens ziek? En voel je niet dat de dood in je lichaam werkt? Voel je niet dat je al aangegrepen bent, dat je getekend bent? En dat je zondaar bent. En als ik het nou allemaal op Christus toepas, wat we zojuist gezien hebben. Want als het er dan om gaat, gemeente, wat is dan het voorwerp van het geloof? In de 22e antwoord wordt gesproken over alles wat God in zijn evangelie beloofd heeft. Nou, dat mag je dan inderdaad ook wel samengevat zien in de Heer Jezus Christus. Hoorden we hem niet zeggen? Een paar keer in Johannes 6 in de schriftlezing. Ik ben het brood. Heb je honger? Honger naar God. Honger naar de gemeenschap met God. Naar de gerechtigheid. Ben je ontdekt aan je gemis? Voel je het buiten Jezus is geen leven? Dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Kom dan tot mij. Heb je dorst? Versmacht je ziel van dorst? Weet je dat je sterven moet buiten God en buiten Christus? Dan zegt Jezus, hier ben ik. En hij komt met het water des levens. En hij is die vrijstad. En hij is degene die van de aarde verhoogd is, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet in die koperen slang, maar in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En hij is zo gepast. Wat voor nood er in ons leven ook is, hij is zo gepast. Zoals uw linkerhand op uw rechterhand past. Als je daar geen afwijkingen in hebt tenminste. Het sluit helemaal dicht. Zo is hij gepast op de nood van een zondaar. En er kan niet dit zijn of er kan niet dat zijn. Maar hij weet de raad op en hij weet de oplossing. En toch is het zo moeilijk om dat vertrouwen te beoefenen. Toch is het zo moeilijk om je het uit handen te geven en het in zijn handen te leggen. En toch denken we dat we nog wat mee moeten brengen, of niet? En dat we onszelf enige waardigheid moeten geven. Want je kunt toch zo niet gaan? Nee, kun je niet zo gaan. Moet je eerst moet je eerst jezelf opknappen. En moet je jezelf eerst geschikt maken. De verloren zoon ging naar huis. Hoe? Ja, hoe? Precies zoals hij bij de varkens gezeten had. Je kon het aan hem ruiken dat hij bij de varkens geweest was. Je kon het aan hem zien dat hij al een tijd honger en gebrek gehad had. Je kon het al hem zien aan zijn kleren ook, dat hij een tijd lang al door zijn geld heen was, want het waren nog maar lompen die hij om zijn lichaam had. Maar hij had niet meer. En hij had niet meer. En zo ging hij naar zijn vader en zei zijn vader tegen hem, jongen, je stinkt. Zo wil ik je niet zien. Zijn dat nou kleren om hier bij je vader te komen? Hoort u één woord in die richting van zijn vader? Of die nou stinkt, of dat hij nou lorren aan zijn lichaam heeft, of dat hij nou zo mager is als een brandhout. Zijn vader sluit hem in zijn armen. Hij is welkom zoals hij is. Want die vader zag zijn hart aan. Dat was gebroken. En dan kun je zeggen, dus dan moet je met een gebroken hart. Ja, eigenlijk wel. Maar moet ik dat dan zelf eerst breken? Nee, dat hoef u ook niet te doen. Hij heelt gebrokenen van harte. Ja, dat doet de Heere ook. Weet u wat de Heere eerst doet? Voordat hij dat gebroken hart heelt, breekt hij het. Doet hij ook. De Heere doodt. En hij maakt weer levend. En in die volgorde, zo zegt Hanna het. En als je nou niet met een gebroken hart tot de Heere kunt gaan, omdat je niet weet hoe je dat zelf moet breken, weet je wat je dan doet? Dan ga je naar de Heere en dan vraag je Heere, geeft u mij zo'n gebroken hart? Je kunt niet met zo'n hart. Ga dan om zo'n hart naar de Heere. Maar ga wel. En neem de toevlucht. En als je dan vanavond weer van hem gehoord hebt, zoals die bloedvloeiende vrouw van hem gehoord had, en ze had alles geprobeerd en ze had nergens baat gevonden, toen ging ze naar hem toe. En toen zei ze, als ik nou maar de zoom van zijn kleed mag aanraken. Verdiende ze er wat mee? Wel nee, ze was veel te bang toen de Heere zegt, wie heeft me aangeraakt, dat ze alles moest gaan bekennen. Dat is ook wat geweest voor het mens. Maar het was wel geloof. Het was wel stellig weten. Het was wel een vast vertrouwen. Als ik de zoom van zijn kleed zal aangeraakt hebben, zal ik gezond worden. Had ze daarna niks meer te leren? Natuurlijk wel. Daarom zegt de Heer ook, ga heen in vrede, wees genezen van deze uw kwaal. Zijn werk staat nog niet klaar en is nog niet af. Maar die daad, die vluchtende daad, dat toevlucht nemen, dat was haar geloof. En in die weg mocht ze het leren, meer en meer. En dan moet u dat verder zelf maar in gaan vullen en over mediteren. Ik zei in het begin al, kan hij alles precies behandelen. Maar ik hoop dat u genoeg meegekregen hebt om verder te mediteren. En dan hebt u dat beeld van vanmorgen maar weer voor ogen. Van die rechtvaardige, die dag en nacht Gods wil bepeinst. En die als het hoogste goed van harte zoekt. Amen. Laten wij danken. Heren, wij danken u ervoor dat uw woord ons niet in het onzekere laat verkeren ten aanzien van de weg der zaligheid. Veel dingen hoeven we niet te weten, maar wat we moeten weten, dat staat er. Dat hebt u geopenbaard. Geef ons heilig begeren om daarin onderwezen te worden, die dingen te weten en waarachtig te geloven. En werk in onze harten dat geloof, dat vast vertrouwt, dat uw woord waarachtig is en dat gij waarachtig zijt. We danken u, Heere, voor het feit dat wij over het geloof mochten horen. Maar laten we er nu niet alleen van horen. Laten we er nou niet alleen wat van kunnen navertellen. Maar laat het beoefening zijn. Laat het beleving zijn. Schenk het door uw Heilige Geest. Uit genade alleen. Heren, zo gaan wij van elkaar afscheid nemen. Is deze zondag wat de kerkdiensten betreft weer voorbij? Gaan we de week van werken weer in met alle wederwaardigheden misschien? Wilt u ons bewaren? Wilt u ons bij uw woord bewaren? En geeft u ons uw woord van vandaag mee? Laat het niet hier achterblijven in de kerk, maar laten we net als die dichter mogen zeggen en ook doen, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En zo neem ik het mee naar huis. En zo wil ik er ook vanavond. En zo wil ik er ook morgen nog eens op terugkomen en over mediteren. En zo wil ik er werk van maken om het in het gebed bij u de Heere terug te brengen. Heere, laat dat ons leven zijn. Schenk uw zegen en vergeef het verkeerde. Om Jezus wil. Amen. Welzalig zij die na zijn reine leer, het zevende van Psalm 2. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.